Goedemiddag, broeders en zusters. Goedemiddag. Fijn om hier met jullie te zijn. Met zoveel mensen in levende lijven. Ik kom in veel samenkomsten om te spreken en ik sta ook regelmatig voor een camera. Ik denk dan maar dat dat kan. Maar als ik mag kiezen, dan heeft dit toch duidelijk mijn voorkeur. Mensen van vlees en bloed die het woord aan willen horen. We gaan vanmiddag nadenken over het thema Jezus onze bevrijder. Jezus onze bevrijder. En we gaan daarvoor lezen uit Exodus hoofdstuk 12. Exodus hoofdstuk 12. En als je een klein beetje thuis bent in de Bijbel, en ik kijk ook even naar de kinderen. Die kunnen denk ik vanmiddag best wel dingen begrijpen. Net werd hier al gesproken over het Yom Kippurfeest. Het grote verzoendagfeest, een van de zeven feesten. Ik wil met jullie nadenken over het Pesachfeest. Dat het eerst gevierd wordt in Exodus 12 vanuit het land Egypte door het volk Israël. En daar kunnen wij heerlijke dingen van leren. Exodus 12, vers 1 tot en met 14 en dan verderop nog wat versen. Leest u met me mee. Daar staat: de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont een nemen naar het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. En u moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen het van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. En ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten ze het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is het Pascha, het Pesach voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. Dan bladeren we verder naar hetzelfde hoofdstuk vers 21... Eén wat zij verder is dat bij mij. Vers 21. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is en strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. En dan nog alleen vers 46 van hetzelfde hoofdstuk. Daar staat, vers 46, in één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen en u mag er geen been van breken. En dan bladeren we even door naar het boek Jesaja. Bladeren even met me mee. Jesaja hoofdstuk 53. Waar het over de Heer Jezus gaat. Dat is een profetie. En daar lezen wij vers 7. Jesaja 53, vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. En tot slot lees ik u één vers uit het Nieuwe Testament. U mag het opzoeken, u mag ook naar mij luisteren. Dat is uit 1 Korinthe 5, vers 8. Vers 7 en vers 8, sorry, twee versen. 1 Korinthe 5, vers 7 en vers 8. Waar de apostel Paulus aan de Korintiërs, gemeente die voornamelijk uit heidengelovigen bestond, dit vertelt. Dat is het beeld van het Pesachfeest, waar hij zegt: verwijder dan het oude zuurdeeg, vers 7, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam, ons Pesachlam, is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Als u het goed vindt, begin ik vanmiddag even bij de jongens en de meiden. Maar de ouderen mogen ook meeluisteren. Dat is niet verboden. Ik denk, jongens en meiden, dat jullie allemaal wel vaker, de meeste van jullie denk ik zeker, het verhaal van het Pesachfeest gehoord hebben. Dat Israël in Egypte was. En dat Mozes tegen de oudsten zei, tegen alle vaders: jullie moeten een lammetje nemen, dat lammetje slachten, het bloed op de deurposten doen. Daar gaan we het vanmiddag over hebben. En dat moeten jullie doen, want deze nacht zal de verderfengel door het land Egypte trekken. En hij zou overal naar binnen gaan. Overal daar naar binnen gaan waar hij niet het bloed op de deurposten van de deuren vindt. Nou, stel je eens voor, jongens en meiden. Stel je eens voor dat er in Egypte twee huisjes staan. Twee Joodse gezinnen wonen daar. Huisje A en huisje B. En in beide huizen wonen kinderen. Wonen een vader en een moeder en een aantal kinderen. Ook met een oudste jongen. En beide huizen hebben gehoord van Mozes dat er een lam geslacht moest worden en dat het bloed op de bovendorpel en op de zijdorpels van de deuren moet worden gesmeerd. En op de middag, inderdaad, van elk huis neemt de vader een lammetje, hij slacht het, vangt het bloed op in een schaal en met een bosje hyssop smeert hij het bloed, strijkt hij het bloed op de deurposten. En zijn oudste zoon neemt hij erbij en hij zegt: kijk, vannacht gaat de verderfengel door het land trekken en hij zal alle oudste kinderen, alle oudste zonen doden, behalve als het bloed op de deurposten zit. En kijk, ik heb zojuist het lammetje geslacht en het bloed zit op de deurposten. Heb je het gezien? En het eerste jongetje van het eerste huis zegt: ja, ik heb het gezien. En wat gebeurt er? 'S avonds, als het bedtijd is, gaat hij naar bed. En zijn vader brengt hem naar zijn kamertje, ik zie dat voor me. En hij zegt: je hoeft niet bang te zijn, want je hebt het gezien vanmiddag, het bloed zit op de deurposten. En het jongetje zegt: oké, en hij gaat slapen, maar na een half uurtje, hij kan niet slapen en hij komt naar beneden. En hij zegt tegen zijn vader en moeder: ik ben zo bang dat de verderfengel binnenkomt en dat hij mij zal doden, want ik ben de oudste. En zijn vader zegt: loop maar mee naar de voordeur en laat hem opnieuw het bloed zien. Hij zegt: heb je het gezien? God heeft gezegd, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Maar hoewel hij het bloed ziet, heel de nacht ligt hij te draaien in zijn bed En hij is vreselijk bang. In het andere huisje, precies hetzelfde. Vader heeft het bloed op de deurposten gestreken. Hij heeft het aan zijn zoon laten zien. Hij brengt s'avonds zijn zoon naar bed. En wat gebeurt er? Hij zegt tegen zijn zoon, je kunt rustig gaan slapen. Want God heeft gezegd, als ik het bloed zie, ga ik jullie voorbij. En hij zegt, geloof je dat? En die oudste jongen zegt tegen zijn vader, als God het gezegd heeft, dan is het waar. En hij gaat liggen. En hij gaat heerlijk in slaap. Ik heb een vraag aan jullie. Welke jongens waren veilig? Allebei. Maar welke jongen had er de vreugde en de vrede van? Dat was de tweede. Dat was degene die God op zijn woord nam. Waarom vertel ik dit verhaaltje? Omdat er heel veel mensen zijn die weten van het bloed en toch geen vrede hebben. Ze zijn als die eerste jongen. Ze gaan voortdurend naar de deurposten. Zit het er echt? Zou het echt? In plaats van dat ze als die tweede jongen God nemen op zijn woord. God heeft gezegd, Exodus 12 vers 13, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Wat willen we vanmiddag doen? Ik wil met jullie een aantal vergelijkingen maken tussen het Pesachfeest en de vervulling in het offer van de Heer Jezus. En mijn gebed is dat voor ieder die dit luistert, vanmiddag hier of later, dat je zekerder zal zijn van het offer van het lam en dat je zal leven zoals die tweede jongen sliep. Met rust en met vrede, veilig achter het bloed, omdat je zeker weet, ons paaslam is voor ons geslacht. Christus stierf voor mij, God de Vader is tevreden met het lam en daarom ben ik tevreden met het lam. Zit je hier zo vanmiddag? Ben jij iemand die rustig is achter het bloed van het lam? Weet je dat je zonden vergeven zijn? Schuil je achter het volbrachte werk of lijk je meer op dat eerste jongetje die telkens bij de deurposten gaat kijken en God niet neemt op zijn woord? Het is in sommige kringen een teken van echtheid geworden dat je voortdurend door die deurposten loopt. Waarom? Omdat je twijfelt aan Gods woord. En je mag naar die deurposten, niet om te twijfelen, maar om te juichen. Want het lam is voor ons geslacht. We gaan een aantal overeenkomsten bekijken tussen het Pesachlammetje uit Exodus 12 en het lam van God, de Heer Jezus Christus. En als je meeschrijft, we gaan een aantal elementen langslopen. Probeer goed mee te denken. Als eerste, we kijken naar de selectie van het lam, de keuze van het lam. Wat zei de Heer tegen Mozes? Hij zei, Exodus 12 vers 3 en vers 6, op de tiende dag van deze maand, de maand Nisan, moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. En jullie moeten het in bewaring houden tot de 14e Nisan. 4 dagen moest het lammetje in huis zijn. Waarschijnlijk, jongens en meiden, had ieder gezin wel wat kleinvee, wat lammeren. Anders ging je er eentje halen. En dan nam je hem op de 10e Nisan, nam je dat lammetje in huis. En dat moest 4 dagen in huis blijven. Israël deed dat voor het eerst in Egypte. Eigenlijk net voordat ze uit Egypte werden bevrijd. Dat was trouwens heel dapper dat ze dat deden, want een schaap was in Egypte een heilige god, een afgod. Maar zij namen zo'n lammetje in huis. En later deden ze dat in het beloofde land. Later, toen het volk Israël en Israël in het land Kanaan woonden, is bekend dat op Pesach er 1 miljoen lammeren, in bepaalde tijden 1 miljoen lammeren, op de 10e Nisan in huis genomen werden. Die werden door Joodse gezinnen apart gezet. Dat apart zetten noemde je wel het heiligen van het lam. Dat betekent eigenlijk het selecteren van een lam. 1 gaaf mannelijk dier dat uit de kudde genomen werd en aan de Heere werd gewijd. Dat werd door de eeuwen heen gedaan. Nou, dat gebeurde ook in het, nou, ik noem dat even, dat is niet helemaal zeker, in het 33ste levensjaar van Jezus. We gaan er even vanuit dat hij 33 jaar oud was toen hij stierf. Sommigen zeggen iets jonger, dat is niet zo belangrijk, denk ik. Ook toen, in dat jaar, toen Jezus stierf, kozen de Joden op die tiende Nisan een lammetje en ze zetten dat apart zoals ze dat de eeuwen daarvoor gedaan hadden. Weet je wat bijzonder is? Nu ga ik even van een lammetje naar het lam dat de Heer Jezus kort voordat hij naar Jeruzalem ging bij Lazarus, bij Martha en Maria te gast was. En je weet wat daar gebeurde. In Marcus 14 lees je dat. Dat Maria kwam, zo'n flesje nardus nam en Jezus voeten zalfde en dat met haar haren afdroogde. En de discipelen worden daar een beetje boos om, die vinden dat verkwisting en die beginnen een beetje te mopperen. Maar dan neemt Jezus het voor Maria op en dan zegt hij iets bijzonders. Moet je luisteren wat hij zegt. Hij zegt, zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Met andere woorden, die nardussalf waarmee Maria Jezus zalft, wordt door Jezus gezien als een soort inwijdingsritueel. Zij bereidt mij voor, zij zet mij apart om straks te gaan sterven. Jezus zou als het lam van God gaan sterven. Hij werd daar geselecteerd. Hij werd daar aangewezen. Het was alsof Maria zei, deze man zalf ik met het oog op zijn spoedige dood en begrafenis. Zoals alle Joden een lammetje kozen. Ik ga naar tweede overeenkomst. We hadden net de selectie van het lam. Tweede is de intocht van het lam. Want niet alleen de Joodse gezinnen kozen een lam. Weet je wat er ook gebeurde? De hoge priester koos een lam. Dat werd wel genoemd, dat vind je niet in de Bijbel, maar dat is uit de Joodse traditie ontstaan. Een lam voor de natie. Dus iedereen had een lammetje in huis, maar er werd ook een collectief lam gekozen. Een lam voor de natie. En dan op de tiende Nisan, op diezelfde dag, werd dat lammetje van buiten Jeruzalem door middel van een optocht naar het tempelplein gebracht. En dan zongen de Joden die daarbij waren, die zongen al die psalmen, het Hallel. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Psalm 118 bijvoorbeeld. In het jaar van Jezus kruisiging, in het jaar van Jezus dood, waren er twee optochten. Eén die er elk jaar was, de hoge priester met dat lammetje, het lam voor de natie. Maar er ging nog iemand Jeruzalem binnen. Het was Jezus, zittend op een ezel in. En de Joden zongen, Hosanna, red mij, betekent dat. Red mij. We hebben een redder nodig. Hosanna, gezegend is hij die komt, de redder. Ze wisten alleen niet wat ze zongen. In de naam van de Heer. Zowel het lammetje als Jezus werden van buiten Jeruzalem door een optocht, door een intocht, Jeruzalem inbegeleid. Die profetie gaat in vervulling. Het lam van de natie komt Jeruzalem binnen, dat dier. Maar wij zien daarachter diezelfde man die als lam voor de natie Jeruzalem binnenkomt. Dat was de tweede overeenkomst, de intocht van het lam. We gaan naar het derde. Het lam moest worden geïnspecteerd. Gekeurd, kan je ook zeggen. Want de hoge priester bracht dat lam op het tempelplein. En wat gebeurde daar? Dat lam werd daar 4 dagen op het tempelplein gehouden. En wat was de bedoeling van die 4 dagen? Dat gebeurde natuurlijk ook in de gezinnen, maar ook met dat lam voor de natie op het tempelplein. De bedoeling was dat in die 4 dagen het lam gekeurd werd. Want, Exodus 12 vers 5 zegt, het moest een lam zijn, hoor je dat, zonder enig gebrek, een volwassen mannetje van 1 jaar oud. Wij hebben laatst Exodus 12 in ons gezin gelezen en toen bespraken we met onze jongens thuis van, ja, als jij nou een lammetje moest kiezen, stel je had 6 mooie lammen in je tuin lopen, welke zou je dan kiezen? Ja, dan zouden we die oudere doen met dat manke pootje. Nou, dat was niet de bedoeling. Er was een heel duidelijk voorschrift, het moet een volwassen man zijn, een volwassen lam zijn, in de kracht van zijn leven, zonder enig gebrek. En daarom moest het lam 4 dagen worden geïnspecteerd. Op gaafheid. Want het lam moest voldoen. Weet je, 4 dagen lang, als je dat in de evangelie leest, dat is echt heel bijzonder. Na de intocht van Jezus, werd Jezus in Jeruzalem voortdurend ondervraagd door de fariseeën, door de sadduceeën, om hem in zijn woorden te vangen. Uiteindelijk komt hij natuurlijk voor de hoge raad, komt hij voor Annas, Caiaphas, Herodes, Pilatus. Allemaal ondervragen ze hem om hem op een fout te betrappen. En uiteindelijk is het nota bene de Romeinse Pilatus die vaststelt: ik vind geen schuld in deze mens. Profetisch, het lam is helemaal gaaf. Het lam is zonder vlek of rimpel. Het moest vastgesteld worden door twee getuigen. Pilatus en Herodes. Beide konden ze niets wettigs tegen hem inbrengen. Hoogstens valse getuigen. Het lam is schuldloos. 1 Petrus spreekt over een smetteloos lam. Zonder dat ze het weten, verklaren Herodes en Pilatus onder goedkeuring van de Joodse leiders Jezus als een gaaf lam. Gereed, hoor je dat? Om geslacht te worden. Ga naar de vierde overeenkomst. De derde was de inspectie. De vierde was binden van het lam. Het vastbinden van het lam. Want wat gebeurde er met dat lam voor de natie? Even weer naar dat tempelplein. Dat werd daar vastgemaakt. Aan wat? Aan het altaar. Psalm 118 zingt. Als je een beetje thuis bent met de psalmen, dan herken je deze regel. Bind het offer dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Heb je die psalm uit je hoofd geleerd? Ik vroeger wel op de basisschool. Ja. Dat lam moest worden vastgebonden aan de horens van het altaar. Weet je? Dus ik hoop echt dat je de diepte hiervan ziet. Het is haast onvoorstelbaar dat in datzelfde jaar, bijna op hetzelfde moment, in de ochtend, de Heer Jezus werd vastgemaakt aan een houten kruisbalk. Vastgebonden nadat hij door Pilatus overgeleverd was om gekruisigd te worden. Het is haast een exacte vervulling van wat er gebeurde qua tijd, qua plaats, Jeruzalem, zelfs qua offerritueel. Bind het offerdier dan met touwen. Golgotha als een altaar. Ja, dat zie je niet, hè? Je stond daar en je zag drie Romeinse kruisen. Drie Romeinse kruisen. Het zag er heel Romeins uit wat daar gebeurde. Maar de Tora zegt, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Christus, Galaten 3 vers 13, is voor ons een vloek geworden. Op het altaar van het kruis is het zondoffer geslacht. Nadat het was vastgebonden als een hulpeloos lam. Wij lazen uit Jesaja 53, als een lam is hij naar de slachtbank geleid. Dat was de vierde overeenkomst. Het lam werd vastgebonden. Vijf is, het lam werd ook geslacht. Dat was eigenlijk het doel. Het lam werd geslacht. Dat gebeurde dus met dat lam voor de natie op het tempelplein. En, dat lazen we in Exodus 12, in al die gezinnen thuis. Hè? Overal werd daar tussen het vallen van de avonden, zegt Exodus 12, het lammetje geslacht. Tussen de avonden, je ziet dat trouwens ook in Exodus 12, als je een HSV hebt onderaan, met een voetnoot staan. 12 vers 6 staat daar, letterlijk tussen twee avonden. Dat betekent in het midden tussen de avonden, dat betekent midden op de dag. Zo rond de middag hier. Hoe gebeurde dat op het Pesachfeest? Eerst even de Pesach, de oud-testamentische variant. Hoe gebeurde dat? Nou, dan begonnen de trompetisten, de levietenkoren, muziek te maken en ze zongen opnieuw uit het Hallel. Bijvoorbeeld Psalm 116. Banden van de dood hadden mij bevangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet. En dat zongen ze ook in dat bewuste jaar. Zie je dat voor je op het tempelplein? Zie je daar die levietenkoren staan die dat zingen, traditiegetrouw, Torahgetrouw? Zingen ze dat over dat lammetje, dat dier wat daar geslacht was. Maar nauwelijks had men in de gaten dat een paar honderd meter verderop het lam voor de natie voor zijn volk, ja voor de wereld, zijn leven gaf. Juist op het tijdstip dat het lammetje door de priesters werd geslacht, stierf Jezus de vervloekte dood aan het hout. Johannes zei eerder al, zie het lam van God. Hoe kon dit zo samenvallen? Dit is toch georchestreerd bijna? Ja, er is maar één reden voor, omdat God de regie heeft. God wilde dat het lammetje werd geslacht, Exodus 12. God wilde dat het lam werd geslacht, Jesaja 53. God stuurde aan op de dood van zijn zoon. Er was ooit een evangelist, die ging in de gevangenis spreken. En er zaten allemaal bandieten met een slecht verleden. En hij stelde de vraag, het was rond Goede Vrijdag dat hij ging preken. En hij stelde de vraag en hij zei, wie heeft Jezus vermoord? En de meesten hadden nog wel een beetje een christelijke achtergrond. En de een zei, Pilatus. En de volgende riep, nee, de Joden. Nee, de soldaten. En de evangelist deed zijn Bijbel open in Jesaja 53. En hij las, het behaagde de Heere, Yahweh, God de Vader, hem te verbrijzelen. Hij zegt, God heeft het gedaan. God ging met zijn zoon in het gericht. En daarom die vervulling, op haast dezelfde dag. Schaduw wordt werkelijkheid. Jezus werd niet gedood. Hij gaf zijn leven. Johannes 13 zegt, niemand neemt mij het leven af. Ik leg mijn leven af, zegt Jezus. En ik heb macht het weer op te nemen. Halleluja. Ik heb macht om uit de dood op te staan. Hij werd als een lammetje geslacht. Maar als een leeuw stond hij op uit het graf. Het ging volgens Gods plan. Dat was het slachten van het lam. Jezus is echt lichamelijk gestorven. Veel eerder dan ze hadden gedacht. Die twee andere kruiselingen, die hebben het langer volgehouden. Pilatus kon het niet geloven. Toen Jozef van Arimathea kwam vragen om het lichaam. Toen moest er een soldaat heen en heeft hij gezegd, is deze man al gestorven? Onmogelijk. Hier zie je het bewijs. Jezus is niet vermoord. Hij legde zijn leven af. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik ga naar de zesde overeenkomst. Ik hoop dat je nog een beetje kan volgen. En dat je onder de indruk komt van de Heer Jezus. We gaan naar het bloed van het lam. Jezus' bloed stroomde uit zijn lichaam op het kruis. Maar op dat moment stroomde er ontzettend veel dierenbloed door Jeruzalem. Waarschijnlijk, ook in dat jaar, werden er zo'n 200.000 lammeren geslacht. Als je boeken daarop naast staat, ik heb ook wat literatuur nageslagen. In de tijd dat de Heer Jezus leefde en stierf, is de kans groot dat er nog in massale aantallen het Pesach werd gevierd. En dat er dus, nou hier wordt gezegd, zo'n 200.000, 300.000 lammeren op die dag opnieuw werden geslacht. Maar dat bracht natuurlijk een gigantische stroom bloed voort, dierenbloed. Ik weet niet hoeveel liter bloed zo'n lammetje heeft, maar ja, daar zit natuurlijk wel wat bloed in. En slechts een klein deel van dat bloed werd gebruikt voor het strijken op de deurposten. De rest van het bloed moest worden afgevoerd. Dat deed men die tijd via de tempelpleinen naar de Kidronvallei. Stromen bloed, stromen bergafwaarts naar de vallei. Het is heel mooi om te lezen dat er even later, toen die soldaat op Golgotha kwam, water en bloed uit Jezus zij stroomde. En het gaat om het bloed, want in het bloed is het leven. Exodus 12 vers 13 zegt, het bloed zal u tot een teken zijn. Wij moeten kijken naar het bloed. Ik begon dat voorbeeld met die twee Joodse gezinnen aan het begin van de preek. En misschien moest hij daar een beetje om lachen. Om dat tweede jongetje wat telkens, of die eerste, die telkens bang uit zijn bed komt. Maar dat is eigenlijk niet om te lachen. Waarom niet? Wat doet dat jongetje fout? Welke denkfout maakt hij? Hij is bezig met zijn eigen gevoelens. Met zijn eigen gedachten. En hij kijkt niet naar dat wat voor God telt. Wat telt voor God? Het bloed. Misschien zit u hier wel en zegt u, ja, ik twijfel soms ook aan mijn eigen redding. Daar hoef je je niet voor te schamen hoor. Ik heb er zelf ook jaren mee geworsteld. Het kan als een ballast om je nek hangen. Is it well with my soul? Weet je welke denkfout je niet moet maken? Je moet niet je anker in je eigen zielenleven werpen. Heb ik dit? Heb ik dat? Heb ik dat ervaren? Heb ik dat meegemaakt? Maar wat je moet doen, is je moet kijken, waar kijkt God naar? En God zegt, als ik het bloed zie. Als je het bloed op de deurpost van je hart hebt. Wat betekent dat? Als je de Heer Jezus hebt ontvangen als je redder. Als je geroepen hebt, Hosanna, Heer Jezus, red mij. Dan is daar het bloed op de deurposten van je hart. Meer is het niet. Niet jij levert de prestatie, het lam levert de prestatie. Niet jij moet sterven, het lam moet sterven. En jij mag zien op het lam. En dan zegt God, dan zie ik het bloed. Het gaat om het bloed. God verlost ieder die schuilt achter het bloed. Dan ben je schoon, rechtvaardig, geheiligd. Een andere overeenkomst die heel krachtig is, het is bijna detailistisch, maar de Bijbel noemt het. Het zijn de benen van het lam, de botten. De botten. Het is heel apart wat Exodus 12 vers 46 zegt, je mag de botten niet breken. Bloed moet je strijken, vlees moet worden gegeten, hè, die eetprocedure rondom de Pesachmaaltijd, maar de botten, denk erom, niet breken. Nou, dat is niet makkelijk. Ik weet niet of je wel eens een kip geslacht hebt. Het is soms makkelijker als je even wat uit zijn verband kan trekken. Hè? Even zijn elleboogje kan draaien. Dan heb je een beetje ruimte om te werken. Ik heb het overigens nooit gedaan hoor. Dus als ik gekke dingen zeg dan... Ik voel het wel een beetje, ja. Ja. Maar van het lammetje mochten geen benen worden geslacht. De Joodse leiders zeiden, kunnen die lichamen alsjeblieft van het kruis af? Want, dat is de macht van de religie, hè? Het feest gaat beginnen. Ze hadden de Heere der Heerlijkheid gekruisigd, het feestlam gekruisigd, maar hun feest moest doorgaan. Kunnen die lichamen niet van het kruis? Ja, dan moeten we de benen breken. Bij beide mannen gebeurde dat, maar niet bij de middelste. Hij was al gestorven. Zijn benen behoefden niet gebroken te worden. Exodus 12, vers 46 zegt, je mag van het lam de benen niet breken. Ik noem de laatste overeenkomst. En hopelijk rijst er in je hart een steeds diepere overtuiging. Jezus is echt het lam van God. De laatste is de kleding van het lam. Misschien zeg je, wat bedoel je met de kleding van het lam? Nou, Jezus droeg een mantel, een jas, dat weten de kinderen denk ik wel, die was uit één kleed gemaakt. De soldaten, die kleden Jezus uit, doen hem zo'n spotmantel aan, maar klaarblijkelijk zien ze toch, oh wacht, die jas van Jezus, die is veel waard. Ze spelen er zelfs een dobbelspelletje om. Dit was trouwens ook voorzegd. Zij werpen het lot om mijn gewaad. Psalm 22. Maar er zit nog een betekenis achter. Waarom werd Jezus' kleed niet gescheurd? Weet je dat? Dat is niet zozeer omdat die soldaten graag die jas wilden hebben. Daar zit natuurlijk een goddelijke bedoeling achter. De aardse hoge priester had dat kort daarvoor wel gedaan. Wie was dat? Caiaphas. En toen daar valse getuigenverklaringen kwamen, staat er in het evangelie dat Caiaphas opstond en zijn kleed scheurde. De hoge priester droeg 364 dagen per jaar die hoge priesterlijke mantel met die belletjes en die stenen. Eén dag per jaar droeg hij dat witte kleed op Yom Kippur. Maar die andere dagen altijd het hoge priesterlijke kleed, dus toen ook, want het was het Pesachfeest. En hij staat op en het is ongehoord, maar van verrukking scheurt hij zijn kleed. Maar er staat in Leviticus 10 vers 6, voor de schrijvers onder ons, Leviticus 10 vers 6, dat de hoge priester verboden was zijn kleed te scheuren. Als hij dat zou doen, of als dat zou gebeuren, was hij hoge priester af. feitelijk, toen Jezus stierf, een aantal uur nadat Caiaphas dat had gedaan, was er dus feitelijk geen hoge priester in Israël. Feitelijk. Weet je waarom dat was? Omdat de hemelse hoge priester zijn hemelse priesterschap aanvaarde. Er was een nieuwe priester naar de ordening van Melchizedek, die het offer met zijn eigen lichaam had gebracht. Als ik hier even over nadenk, hè, op een zondagmiddag, dan kan ik alleen maar aanbidden. Zeg, Heere God, wat is uw wijsheid groot? En wat zijn uw plannen? Ondoorgrondelijk hoog. En ik weet zeker, hij is het. Hij is het. Hij is het lam en hij is de priester. Je weet ook dat het voorhangsel scheurde, hè, toen Jezus stierf. Weet je waarom dat was? Om te zeggen, de toegang is vrij. Amen. Maar nog iets, om te zeggen, de hoge priester op aarde is niet meer nodig in die zin. Want er is een hemelse hoge priester. Die in een hemelse tabernakel dienst doet voor zijn volk. Voor Israël, het gelovig Israël. Maar sinds Pinksteren ook voor gelovige heidenen. Ik sluit af. Als je deze dingen hoort, die ik geloof dat ik er 8 heb genoemd, de 8 overeenkomsten. Ben je er dan van overtuigd dat hij het lam is? Ben je ervan overtuigd dat de hemel hem heeft aangewezen? Ja, dat de hemel hem tot aan het kruis gebracht heeft. Ben je er vervolgens ook van overtuigd? Mag je dat vragen vanmiddag? Dat hij zijn werk goed gedaan heeft? Ben je ervan overtuigd dat zijn offer in de hemel is aanvaard? Geloof je dat God genoegen neemt? De heilige God? De heilige God die zonde moet straffen. Geloof je dat hij genoegen neemt met het offer van het lam? Denk je dat God tevreden is met het lam? Mag ik je dan ook vragen, ben jij tevreden met het lam? Zit je hier vanmiddag en zegt, Heere God, nu begin ik niet meer te bidden. Mag ik dit? Wilt u mij dit geven? Zou u mij willen vergeven? Dat moet een keer stoppen. Als dit het evangelie is, dan blijft er maar één reactie over. Heere, dank u voor het lam. Dank u dat u hem hebt aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed, zegt Paulus in Romeinen 3. Dank u dat hij alles heeft vervuld. En dat hij gezegd heeft, het is volbracht. Dat betekent dat ik vrij ben. Vrij. Weet je wat Mozes zei? Als we dit feest gevierd hebben, dan beginnen we een nieuwe kalender. Hij zegt, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Wanneer heb jij het lam aanvaard? Toen begon je echt te leven. Dan kan je opnieuw gaan tellen. Het wordt je geboortedag. Je geestelijke geboortedag. Het begin van de maanden. Sindsdien leef ik in een nieuw leven. Met een nieuwe identiteit. In een nieuwe verhouding met God. Doe je geen zonde meer? Jazeker. Wees gewoon even eerlijk. We zijn er nog niet in de hemel. We doen zonde. We schieten tekort. Maar daarom kunnen we voortdurend terug naar lam. En ontdekken dat hij ook voor die zonde is gestorven. Geloof je deze dingen? Dan zou ik zeggen, of je nu 10 bent of 80. Misschien begrijp je niet alles. Misschien zitten hier kinderen die niet alles begrijpen. Maar dit heb je begrepen, jongens en meiden. Jezus heeft het volbracht. En als je daar de Heer Jezus voor dankt, dan ben je veilig. En kun je vanavond veilig gaan slapen. In vrede zal ik liggen. En weldra slapen, zegt Psalm 4. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Halleluja. Amen. Laten we samen danken. Heren, wat zullen wij van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, door het offer van het lam, wie zal er tegen ons zijn? Hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Die zit aan de rechterhand van de Vader, die ook voor ons pleit. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Heer, u weet, het is geen stoere taal. Want we staan hier als mensen van vlees en bloed in de gebrokenheid van het leven. En ieder van ons heeft zijn pak, heeft zijn last. Zonden en wonden. Maar toch spreken we deze taal met vertrouwen uit. Omdat we rusten op het Lam. Hij heeft het gedaan. Heer Jezus, laat ieder de muzehof verlaten. Jong en oud, klein en groot. Met de zekerheid. Jezus stierf ook voor mij. Glorie voor u. Amen. Het lied dat we zingen is Glorie aan God. En ik hoop dat je dat met je hele hart kan zingen. Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer. Hij is het lam dat regeert tot in eeuwigheid. Laten we dat tot slot zingen.
Glory and glory. troon en zijn stem spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij, alle tranen voorbij, eeuwige vreugde voor God, lof aanbidding. Waardig het Lam, waardig het Lam, overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer.
Staan en ik wil u in de naam van de Heere God deze zegenbeden meegeven, waarna we tot slot zingen uit Johan de Heer 911. Zijn naam is wonderbaar. Maar ontvang samen met mij, samen met degene die bij je zijn, deze woorden van God. En zij zeiden met luide stem: het Lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen. Wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap, de nabijheid van de Heilige Geest zij met ons allen. Totdat Jezus terugkomt. Halleluja. Amen.